Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geniet dat wij gaan zingen van Psalm 111, het derde en vijfde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig en het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Hij zal het verbond in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, versen 3 en 5. We doen vanavond belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, daarvan de paragrafen 10, 11 en 14. En laten we daarna zingen van Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dus Psalm 72, vers 11. Dus Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 10, 11 en 14, dat doen we in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap de kerk van alle tijden en plaatsen als volgt geloofsbelijdenis. De oorzaak van de genadige uitverkiezing is alleen het welbehagen van God, dat niet daarin bestaat dat de enige hoedanigheden of werken van mensen uit alle mogelijke voorwaarden, tot een voorwaarde van de zaligheid is uitgekozen. Maar dat hierin bestaat, dat de enige bepaalde personen uit de algemene menigte van de zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar Rebekka gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehaat. En, daar geloofden zovelen, als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. En zoals God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan deze verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, en niet veranderd, niet herroepen worden, en niet afgebroken worden. En ook kan het getal van de uitverkorenen niet verworpen of verminderd worden. Voorts, zoals deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad, door de profeten, door Christus zelf en door de apostelen, zo uit het Oude en het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de heilige schriften is voorgesteld en nagelaten, zo moet ze ook te huidige dagen, te zijner tijd en plaats in de kerk van God, voorgesteld worden, met de geest van onderscheid en godvruchtige eerbied, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste, en dat ter eer van Gods heilige naam, en tot een levendige troost van zijn volk. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, wiens naam eeuwig eer ontvangen moet en zal. Waardig zijt ge te ontvangen, de lof, de eer, de dank en de aanbidding. Dat is ook uw doel, Heere, het doel van al uw werk. Dat daarvoor eer en lof aan u gegeven zou worden. Dat is dan ook het doel, Heere, van deze dienst, deze kerkdienst. Doe ons dat beseffen, Heere, dat we daartoe door u in deze dienst gebracht zijn. Opdat de eer van u in ons hart, van onze lippen, erdoor zal komen. En dat is het doel van ons leven, Heere. Doe ons ook dat beseffen, dat dan ons leven tot zijn doel komt, en dat anders zijn doel mist, als het u niet eert en verheerlijkt. En omdat niemand van ons, Heere, daar van nature iets voor voelt, en daar iets van terecht brengt, geeft u zelf uw genade daarvoor. En mogen we ook bidden, wilt u zelf daartoe deze dienst gebruiken, wilt u zelf daartoe deze dienst zegenen, Heere, dat dat gebeuren zal, vanuit ons leven, vanuit deze kerkdienst, u eer en lof toebrengen. Heere, u weet dat wij van huis komen, een dag bijna achter ons hebben liggen, voor velen een schooldag, een werkdag, en dan wel een dag met bezigheden, die ons niet loslaten als we daarmee klaar zijn in de praktijk, maar die in onze gedachten kunnen meegaan, ons kunnen bezetten, ons kunnen achtervolgen zelfs. We bidden, Heere, richt u zelf onze gedachten op u. Richt onze harten op uw wegen. De wegen met uw volk Israël. Uw weg met de heidenvolkeren. Maar ook uw weg met ons, ons eigen leven persoonlijk. Want ook daar, Heere, gaat u een eigen specifieke weg mee, door u voor ons bepaald. En dan bidden we, Heere, geef dat uw weg met uw volk Israël, waar we de afgelopen keren van hoorden, vanavond weer iets van mogen horen, ons zal dienen tot hoop, tot gebed, tot uitzien. Ook door deze dienst heen. Hoop, gebed en uitzien. Niet alleen voor uw volk Israël, maar ook voor onszelf. En voor nog veel meerderen dan alleen onszelf en de onze. En dat, Heere, doordat u ons een zicht wilt geven op uw barmhartigheid. We zongen dat, hij is barmhartig en genadig. Wilt u daar de volle schijnwerper opzetten vanavond? En wilt u onze ogen openen, dat we mogen zien, doorzien, inzien wat dat zeggen wil? Uw barmhartigheid. We danken u, Heere, dat we als kinderen, jongeren, ouderen, door u bijeengebracht in uw huis. Wees met hen die thuis of andere plaatsen meeluisteren, nu of op een later ogenblik. Laat uw woord zijn weg vinden naar een hart, naar het hart van iedereen die het hoort en kracht doen. Gelijk hen die thuis bleven op de jongsten te passen, en zij die te jong zijn om op dit tijdstip naar de kerk te komen. We bidden, Heere, geeft u een herleving en een opwekking in uw gemeente en daarbuiten, in onze dorpen, in deze streek van het land. Heere, wilt u iets groots doen in onze dagen? Onder uw volk Israël, wie zal leven als u daar een volheid van tot de kennis van uw Zoon brengt? Maar wilt u ook herleving geven in ons eigen hart en om ons heen, in de gemeente en daarbuiten? Doe ons grote dingen van u verwachten, Heere. Maak ons ook bereid om grote of ook om kleine dingen voor u te doen. Hopende op uw trouw. Verwachtende van uw barmhartigheid. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij lezen het slot van Romeinen 11 vanavond. Dat is het gedeelte vanaf vers 28. Romeinen 11, vers 28 tot en met 36. Wat we ook eigenlijk vers voor vers in de preek na willen lopen. Romeinen 11, vanaf vers 28. Het woord van de Heere luidt daar als volgt, Romeinen 11, vers 28. Zo zijn zij, het Joodse volk, Israël, wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil. Maar gaande de verkiezing zijn ze beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij, eertijds God ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Al zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte van rijkdom, beide van de wijsheid van de kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover dit gedeelte, we knippen dat in drieën. Vers 28 en 29 gaan over Gods trouw. Vers 30 tot en met 32 over Gods barmhartigheid. En vers 33 tot en met 36 over Gods lof. Dus Gods trouw, Gods barmhartigheid en Gods lof vinden we achtereenvolgens in dit gedeelte aan de orde komen. Wat de afkondigingen betreft, de eerstvolgende woensdagavonddienst is deelverend over 14 dagen. Woensdagavond 4 december, dat is dan in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in de Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk en die worden van harte aanbevolen. En laten wij gaan zingen over het volk Israël, Gods trouw aan dat volk beter gezegd. Psalm 105, vers 4 en 6. Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren tot een wet gesteld. Psalm 105, de versen 4 en 6. Als we het gedeelte voor ons houden, moet, dacht ik, de stof wel te volgen zijn vanavond. In Romeinen 11, vers 28 en 29 gaat het over Gods trouw. In de versen 30 tot en met 32 over Gods barmhartigheid. In de versen 33 tot en met 36 over Gods lof, Gods eer. Gemeente, dus drie hoofdstukken heeft Paulus het gehad over Israël. Naar aanleiding van dat vreselijke, dat de grote meerderheid van dat volk, van dat eigen volk, Jezus als Messias heeft verworpen en aan hem voorbij gaat. Paulus heeft alles door de geest geleid, eerst laten zien hoofdstuk 9, dat God toch niet heeft overvallen en uit de hand is gelopen. Nee, het was een verharding naar zijn raad, naar Gods wil. Daarna heeft Paulus opgewezen hoofdstuk 10, dat het ook helemaal de eigen schuld van Israël is. De schuld van hun ongeloof namelijk. Maar er is ook hoop en verwachting. En naarmate hoofdstuk 11 vorderde, ging die ster van de hoop en de verwachting steeds helder schijnen in deze hoofdstukken. Met het beeld van de olijfboom, heeft Paulus dat aan willen geven, de olijfboom, Gods verbond met de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Nou, als heidenen in dat verbond kunnen worden ingeënt, in hun vreemde olijfboom, dan toch zeker wel weer Israëlieten. Dat ook die weer kunnen worden ingeënt in die olijfboom. Die toch ook met hun voorvaderen is opgericht dat verbond. Trouwens, Paulus heeft ook een verborgenheid voor ontvangen van de Heer. Dat al zo gans Israël zalig zal worden. En de profeten zoals Jesaja, die hebben het ook voorzegd, verkondigd, geprofeteerd. Dus alle reden, gegronde reden om te verkondigen, er zal een volheid van Israël, een grote meerderheid van dat volk, zal tot geloof komen. En zal eens Jezus als de Messias omhelzen en aanvaarden. Wat betekenen deze dingen nou allemaal? Wat willen die nou in het licht stellen? Nou, allereerst Gods trouw. Want het houdt allereerst in dat de verhouding van God met Israël een hele bijzondere is. Een hele dubbele zelfs, om zo te zeggen. Isaac da Costa, zelf een Jood, die heeft het volk Israël vergeleken met een muntstuk. Noem het, 1 euro. Nou, natuurlijk heeft elk muntstuk heeft twee kanten. Hè? Kop en munt. 1 muntstuk, 2 kanten, kop en munt. Het volk Israël, hier als de Costa, hij bedoelt dan dus mijn broeders en zusters, zijn ook zo'n muntstuk in Gods hand, met twee kanten. Aan de ene kant staat gehaat. Aan de andere kant staat bemind, geliefd, vers 28. Kijk, gelet op het evangelie, worden de Israëlieten door God gezien als vijanden. En staat God vijandig vertorend tegenover zijn volk Israël. Want ja, wie het evangelie verwerpt, wie Jezus de Zoon van God verwerpt, ja, die kan niet anders dan Gods toren over zich heen halen. Toch? Als je het kind van iemand vermoordt. Als je het kind van iemand verwerpt, vertrapt en krenkt. Ja, dan kun je erin denken dat je de toren van diens vader over je heen haalt. Dat een vader hart kookt van verontwaardiging. Nu, en Israël verwerpt en veracht in grote meerderheid als volk Gods kind. Gods zoon Jezus. Daarmee maakt dat volk dat God hun vijandig gezind is. Dat God hun vertorend is. Vandaar de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Wonderlijk dat erachter staat dat is om uwentwil. Omwille van u die heidenen zijt, omwille van ons dus. Die verwerping door Israël van de Heer Jezus. Dat was de goddelijke weg waar langs en waardoor heen het evangelie dan tot ons als heidenen zou komen. Maar dat is niet het enige. Denk erom. Het muntstuk heeft twee kanten. Tegelijkertijd zijn en blijven, zei het volk Israël, de beminden, de geliefden. Dan gelet op zijn uitverkiezing. God heeft toch het alle volken, dat ene volkje, in Abraham verkoren om zijn verbond mee op te richten. Terwijl wij Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Gelet op die verkiezing. Bemint God zijn volk nog steeds. Vanwege zijn verbond met de vader en dat blijft. Dat krijgt niemand stuk. Dat verandert ook niet door Israëls ongehoorzaamheid. En verwerping van de Heer Jezus, al doen ze dat nog zo vaak, al duurt dat al eeuwen wat het meeste van dat volk betreft, God blijft hen beminnen en ze blijven Gods geliefden vanuit zijn verbond met Abraham, Isaac tot in het duizendste geslacht. Twee kanten van het muntstuk, gehaat en bemind. Heeft ook alles te zeggen voor onze houding naar het volk Israël. Vanwege hun verwerping van Jezus hebben zij Gods toren over zich heen gehaald. Israël is in nood. Laat niemand dat bagatelliseren of daar geringschattend over doen. Israël, ja dat Israël. Dat het feest van de vreugde der wet viert. Israël, Israël. Dat zo secuur en zorgvuldig de schriften van het Oude Testament bewaart en onderzoekt. Zolang dat Israël Gods zoon veracht en verwerpt. Halen zij Gods toren over zich heen. Hoe zou je daar onbewogen onder mogen blijven? Wij dan wetende de schrik des Heren, wil hen dan toch bewegen tot het geloof. Dat mag dan wel met name onze houding zijn ten aanzien van het volk Israël. En dat gedreven door de liefde. Want God bemint dat volk nog steeds. Zouden wij dan ook niet het goede voor Israël zoeken, dat volk dat zo in nood is? Omdat het zolang zij de zoon verwerpen, dat volgens hij toch God bemind is, vanuit de verkiezing der vaderen, zouden allen die de Heere kennen, dan niet bewogen zijn over dat volk Israël, en het goede zoeken voor dat volk Israël. Maar ja, wie draagt Israël zo op zijn hart? Wie bidt er zo voor het evangelie en voor de doorwerking daarvan onder het volk Israël? Wie er zo begaan met alle instanties die het goede voor Israël zoeken? Het is in nood, maar nog steeds door God bemind. Zoek dan het goede voor dat volk Israël. Want nog steeds bemint God dat volk. Want, vers 29, de genadegift en de roeping van God zijn onberouwelijk. God krijgt daar nooit spijt van. God komt daar nooit op terug. Het is wel begonnen bij Abraham. Die werd geroepen, hè? Genesis 12. Geroepen door God tot gehoorzaamheid. Geroepen om God te volgen. Geroepen om God restloos te vertrouwen. En Abraham en zijn naasten kregen de genadegiften van het verbond, van de beloften, van de dienst van de verzoening, tabernakel en tempel, van de dienst van zoveel profeten. God is begonnen van Abraham af het volk te roepen en het vele genadegiften te geven. En die zullen altijd Israël blijven gelden. Want die zijn onberouwelijk. God komt daar nooit op terug. De Heere zal er nooit een punt achter zetten. Ook niet. Al daagt Israël hem daar wel toe uit. Al veracht het al eeuwen. In meerderheid Jezus als de Zoon van God. God blijft getrouw. Hij neemt het niet terug. Een ontzaggelijk wonder hoor. Kijk, wat zeggen wij, als we 5 keer, dan noem ik nog maar 5 keer, bij iemand op bezoek hebben willen komen, omdat zijn huis overwaarloosd was en zo'n bende was, en we willen graag helpen het huis op orde te brengen, en we zijn 5 keer aan de deur geweest, en 5 keer zijn we de deur gewezen en uitgescholden, en met tomaten en rotte appels nagegooid, wat zegt u dan 5 keer? Voor ik daar ooit nog eens een keer aanbel. Zij zoeken het maar uit, mij niet meer gezien. Maar God is onberouwelijk in zijn roeping van dat volk. In zijn genadegiften aan dat volk. Al is hij al zo vaak door dat volk verworpen. Al is hij al eeuwenlang in meerderheid door dat volk de deur gewezen. God kan er geen punt achter zetten. En hij zal er geen punt achter zetten. Hij is daarin onberouwelijk. Hij blijft zijn Israël getrouw. Duidelijk, hoop ik. En nou zijn we op een heel belangrijk punt gekomen. In dat geheel van de Romeinenbrief. Namelijk dit punt. Wat Israël geldt als volk. Dat God trouw blijft. Dat geldt dus ook elke gelovige afzonderlijk. Dat God getrouw blijft. Want dat was het punt waar het om begonnen was in Romeinen 9 aan het begin. Je moet even het verband van de Romeinenbrief zien. In Romeinen 8 was Paulus geëindigd met die lofzang. U kent dat denk ik wel, het zegenlied van het slot van Romeinen 8. Hè? We zijn verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God, duivel? Laat het maar, je bent er kansloos mee. Want God laat de zijnen toch nooit los. Hij is in Christus hè, voor hen gestorven, voor hen opgewekt. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. God blijft trouw. En zo was Paulus op Israël gekomen. Want als je nou naar Israël kijkt. Lijkt het erop. Dat Gods trouw helemaal niet zo vast. En betrouwbaar is. Als je nou naar Israël kijkt. Hoeveel mensen denken dan niet? En hoe makkelijk zou je dan niet kunnen denken en concluderen dat Gods trouw ook stuk kan vallen? Teniet gedaan kan worden? Schipbreuk kan leiden? Nou, en als Gods trouw aan Israël schipbreuk zou kunnen leiden, wie zegt dan dat dat ook niet zou kunnen gelden ten aanzien van elke afzonderlijke gelovige? Dan is dat zegenlied helemaal zo zeker niet als dat er lijkt. Misschien dat God zijn trouw en gelovige dan ook wel een keer op kan zeggen. En dan heeft dat zegenlied helemaal niet zo'n vaste basis en zo'n hecht fundament. Maar nou is duidelijk geworden. Heeft Paulus duidelijk mogen maken in Romeinen 9 tot 11. Dat Gods trouw in Israël niet is opgezegd. Dat God Israëls volk trouw blijft, ondanks alles. Nou, dan zal hij ook zijn trouw aan elke gelovige afzonderlijk niet opzeggen en verbreken. Die is immers onberouwelijk. Die trouw van God aan Israël is de basis, is het fundament om te durven geloven. Dat ook zijn trouw aan elke gelovige persoonlijk duurzaam zal zijn en nooit zal worden opgezegd, al doe je als gelovige ook nog zoveel. Wat het er naar maakt, en als het ware omvraagt. En dat herkent door elke gelovige, dat hij weer zondigt. En dat je weer terugvalt. En dat je Jezus weer de deur wijst, om zo te zeggen. Net als een David die eerst zondigt. En daarna hardnekkig 9 maanden lang weigert. Om daarop terug te komen. En daar zijn knieën voor te buigen. En dat doe ik niet 1 keer. Dat doe ik zelfs zo vaak. Ik tart God als het ware. Om zijn trouw aan mij op te zeggen. En zijn trouw te verbreken. Maar ik mag vast geloven, dat doet hij niet, dat kan hij niet. Wat Israël als volk geldt, geldt elke gelovige afzonderlijk en persoonlijk, dat niets meer zou kunnen scheiden van Gods liefde. Zelfs mijn zonde niet. Zelfs mijn ontrouw niet. Romeinen 8 is toch waar. God komt nooit terug op zijn trouw en op zijn betrouwbaarheid. En God zegt nooit: ik heb je nou een tijdje als gelovige gezien. Ik moet me er toch nog eens op beraden. Want het valt me toch echt niet mee met jou. Met de kennis van nu had ik me toch nog eens bedacht of ik wel met u had willen beginnen. Nooit, nooit. Het zou allemaal billig zijn. Ik geef er God recht en reden toe. Maar ik hoef er nooit bang voor te zijn. Gods trouw aan zijn volk Israël is de fundament, is de basis van zijn trouw aan elke afzonderlijke gelovige. Het is vast, het is zeker. Mijn zonde, mijn ontrouw, maakt Gods trouw niet stuk. Halleluja. Dan komen we bij het tweede. Gods barmhartigheid in de verzen 30 tot en met 32. In die verzen zet Paulus nog eens even op een rijtje, wat we eigenlijk in dit hoofdstuk allemaal gezien hebben, voor de heidenen dat eerst, en daarna voor de joden. In vers 30 eerst voor de heidenen. Eertijds, tot voor Pinksteren, dus heel die tijd van het Oude Testament, eertijds, het hele heidendom God ongehoorzaam. Levend in de duisternis, zonder God en zonder kennis van God en zonder bekering. Alle heidenvolkeren leven naar eigen inzicht. Een afgod dienend en zich daar ook nog happy en gelukkig bij voelend. In de duisternis, rondrennend in het donker en elk moment in gevaar om in een eeuwige afgrond weg te zinken. Eertijd. Al de heidenen in duisternis, ongehoorzaam. Totdat God barmhartigheid betoonde. Totdat God uit barmhartigheid en ontferming de fakkel van het evangelie bracht onder een heidenvolk. In een deel van de wereld buiten Israël, dat tot dan toe in de duisternis gelegd. Zo is de evangelie ook in Nederland gekomen. En doordat God in de afzonderlijke harten van heidenen het licht deed opgaan van de kennis van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Omdat God God het wilde. Omdat hij zich ontfermde. En dat door die ongehoorzaamheid van Israël. Door Israël zich verhardde, ging die stroom van het evangelie naar de heidenvolkeren toe. Die eerst ongehoorzaam waren in blinde duisternis. En daarna barmhartigheid verkregen toen door zendelingen het evangelie ook in die volken gebracht werd. En dan, verzedigd het volk Israël. Ja, van hen geldt nu dat zij in meerderheid ongehoorzaam zijn. Juist na Pinksteren, ongehoorzaam aan het evangelie, aan de zoon, aan het geloof. Al hebben ze de schriften van het Oude Testament, zij leven in verzet. En menen daarmee nog goed te doen ook. En menen daarmee God te behagen en te dienen. Totdat het God zal behagen hen barmhartigheid te betonen. Tot het God zich over zijn volk Israël ontfermen zal met een grote ontferming. En zal brengen tot de kennis van de Jezus als de beloofde Messias. Omdat God dat wil. En dat door de barmhartigheid die hij de heidenvolkeren heeft bewezen. Want daardoor zal Israël tot jaloersheid verwekken. Israël, nu ongehoorzaam, in verzet. Maar er komt een tijd, het zal barmhartigheid verkrijgen. En valt het u nou ook op? Wat nou dit? Het gaat bij Jood en Heiden. Op precies dezelfde manier, vers 32. Eerst ongehoorzaam en daarna barmhartigheid verkregen. Want God heeft hen allen, en Joden en Heidenen, onder de ongehoorzaamheid besloten. Opdat hij hun allen, en uit de Joden. En uit de heidenen barmhartigheid zal bewijzen. Voor Jood en heiden gaat het langs precies dezelfde manier en weg. Opdat het grote doel van alles, het Gods barmhartigheid zal zijn. Die het doet, die de doorslag geeft en die de eer ontvangen zal. Opdat zijn barmhartigheid als enige oorzaak van de zaligheid en voor een Jood en voor een niet-Jood, opdat Gods barmhartigheid voor hen allen schitteren en glanzen zou. En daarom, om dus uiteindelijk vooral een Gods barmhartigheid te laten oplichten, glanzen en triomferen, heeft God, even naar vers 32 wat beter, hen eerst allen besloten onder ongehoorzaamheid. Besloten. Opgesloten. Dan denk ik ook aan een sleutel. Waarmee je iemand op kunt sluiten in een kamer die daarmee eigenlijk een gevangenis wordt. Waar we heel goed moeten bedenken dat de mensheid zelf van God is weggegaan. En zelf ongehoorzaam is geworden. En dat leven zonder God een mens ons best bevalt. En nu heeft God de heidenvolkeren daaraan overgegeven. Aan een ongehoorzaamheid. Dat leven zonder God. Wat je zelf hebt gekozen. Waarin je je voelt als een vis in het water. En waarin je je helemaal gelukkig en lekker voelt. God heeft je daarin de heidenen opgesloten. Daaraan overgegeven. Eeuwenlang die deur op slot gehouden. Het is puur barmhartigheid van God. Als het evangelie onder een volk is gebracht en gekomen. Als God de deur van die kamer opendeed, ook in Nederland, 600-700 na Christus. En dat het evangelie van Jezus bracht. die als profeet verlicht, als priester verzoend, als koning regeert en beschermt. Het evangelie zegt, geloof in hem en je zult gered zijn. En het is puur barmhartigheid. Als God de deur van ons hart opendoet en ons hart inwint om te komen en het leven te zoeken buiten onszelf in deze Jezus. Puur barmhartigheid van God. Anders was het in mijn leven in elk geval nooit gebeurd. Ik had Wodan gediend of Donar. Ik had mijn zondige leven geleefd. En ik was er mee. Ik was daarin geleefd en ik was erin gestorven met een goed geluk. Als een Jood tot geloof komt, is er ook puur aan barmhartigheid te danken. Die is als waar in een andere kamer opgesloten. Naast die kamer waar alle heidenvolkeren in zaten, zodat het evangelie hen verkondigd was. Ze zaten in de kamer van de verharding, de verwerping van Jezus. En daar voelden zij zich gelukkig. En daarmee voelen zij zich op het rechte spoor, tevreden, zelfverzekerd en ook moedig. Totdat God de deur van die kamer zal open doen. En zijn zoon daar binnen brengt. En velen van de Joden ertoe zal brengen en bewegen. Om in hem hun heil, hun hoogst geluk te beschouwen. Met andere woorden. Of je nou Jood of heiden bent. Het is puur barmhartigheid. Als je tot geloof gebracht bent en wordt. Laat elke Jood bedenken. Ik ben van nature een verwerper van de zaligmaker. Het is puur barmhartigheid. Laat elke heiden bedenken. Ik ben van nature ongehoorzaam. Levend mijn leventje van mijn afgoden en mijn eigen dingen en mijn eigen lusten. Het is puur barmhartigheid. Als ik tot geloof kom. En daarom is er nooit één gelovige die kan neerzien op een andere gelovige. Want ze hebben allen alles aan barmhartigheid te danken. Een gelovige uit Israël kan niet meer kijken op onze gelovige uit de heiden. Maar wij, een gelovige uit de heidenen, kan niet meer kijken op een gelovige uit het Joodse volk. Want we hebben het allen puur aan barmhartigheid te danken. En van ons allen geld had barmhartigheid niet ingegrepen. We waren in die kamer gebleven. En had ons verderf tegemoet geleefd. Het is pure barmhartigheid. Nou, als u dit nou maar herkent. Als je dit nou maar herkent. Ik had me opgesloten. In onbekeerlijkheid. In een leven zonder God. En ik voel me er prima in. En als het van mij had afgehangen, was ik erin gebleven ook. Als een hollend paard naar de afgrond. En ik vroeg nergens naar en ik zat nergens over in. Pure barmhartigheid. Wie echt gelooft, herkent het en beaamt het. En dat verbindt allen die geloven met elkaar. In Siberië, in Chili, in Nederland. Uit Israël, of uit Nederland, of uit Taiwan, of uit Peru. Dit verbindt. Allen die geloven aan elkaar. Als het van mij had afgehangen, was ik blind naar het verderf gehold in die kamer gebleven. Het is pure barmhartigheid Gods. Dat verbindt dat verdeelt ook. Het scheidt ook. Met hen die in naam christen zijn. Maar die zeggen, ach, zo diep en uitputtend hoef je dat er allemaal niet over na te denken. Ik geloof maar gewoon dat goed met me komt. En verder. Dan verdeelt het en maakt het scheiding. En daarom, vanwege die barmhartigheid Gods waar het vanaf hangt, is er hoop. Hoop voor Israël. Israël zit er in meerheid echt niet op te wachten. In grote delen is zelfs een verbod om te evangeliseren. Het Joodse volk zit er in meerheid niet te wachten. Dat hun verkondigd wordt over Jezus, de gekruisigde, de Zoon van God. Maar daar hangt het ook niet vanaf. Daar hangt het ook niet vanaf. Gods barmhartigheid. Daar hangt het vanaf. En daarom is er hoop voor Israël in onze dagen en in de toekomst. Daarom is er hoop voor ons. Omdat het puur van barmhartigheid afhangt. Dan is er hoop ook als je onbekeerd leeft. Och, en je weet ergens best wel, ja dat hoort niet, nee. Maar je leeft toch heerlijk verder op je eigen weg. En dat is al jaren en jaren zo. En je denkt, dat zal wel zo blijven ook als het van mij afhangt. Ja, maar God zij dank. Het hangt niet van mij af. Gods barmhartigheid. God zoekt niet de mensen die hem zoeken. God zoekt niet de mensen die hem tegemoet komen. God zoekt geen mensen die hem iets te bieden hebben. God zoekt hen. God zoekt mensen die het van barmhartigheid moeten hebben. Wat? Dat wil u raken. God zoekt mensen die het van barmhartigheid moeten hebben. Die verzoent, die zoekt, die bekeert, die verlost. God zoekt mensen van wie het geld, als het van mij afhangt, dan kwam ik nooit tot geloof en bekering. U dus. Gods barmhartigheid. God zoekt mensen die het van barmhartigheid moeten hebben. En ondertussen hangt wel een enorme spanning in ons leven. Zolang wij Jezus nog niet kennen. Wat van Israël geldt, geldt dan ook van ons. Zolang wij Jezus als de zaligmaker verwerpen, aan hem voorbij leven, is God vertorend op ons. Halen we zijn toren over ons heen, zijn lawine die van de bergen naar beneden komt, naar het dorpje in het dal toe. Maar vanuit verbond met ons voorgeslacht mag ook van ons gaan dat wij beminden, dat wij geliefden zijn. Die God roept en aan wie God trekt om ons uit dat dorpje weg te halen voor de lawine van zijn toren dat dorpje bedelven zal. En wij ons maar schrap zetten om in dat dorpje te kunnen blijven. Hoe loopt dat af? Val de lawine van Gods toren neer, voor wij gevlucht zijn. Dan is het voor eeuwig te laat. Of zullen we vluchten, geroepen tot Christus, voordat de lawine van zijn toren ons leven overspoelen zal. Dan ben je behouden. Misschien nog net op tijd, maar behouden. Uit pure barmhartigheid. En daarom eindigt Paulus ten derde met Gods lof. Vers 33 tot 36. Wat wonderlijk is het allemaal, hè? Gods weg met Israël met de heidevolkeren. Ik heb dat beeld een keer gebruikt, wat ik eens iemand anders heb gelezen ooit. Hè? Van die rivierbedding. Waar een waterstroom doorheen stroomt van genade. Nou, Gods genadestroom die vloeide eerst door de bedding van zijn volk Israël. Hè, van Abraham af. Toen kwam die verwerping van het merendeel van Israël van de Heer Jezus. Die lag als een dam in de rivier. Die de stroom van Gods genade blokkeerde en stremde. Een paar kleine stroompjes sijpelen en nog doorheen. Er zijn ook nu nog en al Joden die in Jezus geloven. Maar achter die dam hoopte het water zich op. En het water zoekt een bedding daar buitenom. En het stroomt over de velden van de heidevolkeren tot aan de einden der wereld toe. Ondertussen blijft dat water druk uitoefenen op die dam in de bedding van Israël. En die druk van het water zal een keer zo groot worden dat die dam doorbreekt. En dat Gods genade zo door de bedding van zijn volk Israël zal stromen. En er velen uit Israël zal meenemen tot het geloof in de Heer Jezus. En dan zal het één grote genadestroom worden. Uit Israël en uit de heidevolkeren. Die uit pure barmhartigheid zalig worden en die Gods lof zullen zingen. Is dat nou niet een wonderlijke manier van doen van God? Is dat nou niet onnavolgbaar? En dat had toch niemand kunnen bedenken? En vers 34 en 35 zegt Paulus dat. Hè, wie had dit nou als mens kunnen bedenken? Of zelf had kunnen voorspellen? Niet eentje. En welk mens heeft God nou hierin geadviseerd? Heeft God aan mensen gevraagd van, denk eens mee, hoe dat nou moet? Nee, natuurlijk niet. Niemand heeft God daarin van raad of advies voorzien. En er was 35 nog het diepste. Welk mens kan zeggen, Heere God, ik vind dat u het zo niet had mogen doen. U had me niet mogen opsluiten in die kamer van verzet. En van duisternis en ongehoorzaamheid. Welk mens kan zeggen, Heere God, u moet mij wel zalig maken. Want ik heb zoveel voor u betekend. En ik zoek altijd zo lang en zo goed. U moet mij eigenlijk wel zalig maken. Welk mens zou kunnen zeggen, als hij verloren gaat, als hij opgesloten zou blijven zitten. Heere God, dat mag u gewoon weg niet doen. Ik hoor gewoon in de hemel te zitten. Niemand. Niemand toch. Wij allen staan schuldig. En er is van nature niemand die God zoekt. In Adam en daadwerkelijk hebben we alle rechten verspeeld. En kan niemand bij God een eis of een recht laten gelden. En daarom geldt vers 36. Misschien het mooiste vers uit de Bijbel. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Uit hem, uit God. Denk maar aan God de Vader vooral. Door hem is het zo bedacht. Hoe het zou gaan met Israël. Zijn verbond met Abraham. Hun verwerping van Jezus in meerderheid. En een volheid die dan toch weer erin zal delen. Het is uit God. Hoe het met de heidevolkeren zou gaan. Eertijds in duisternis. En ja, dankzij die ongehoorzaamheid van Israël, toch ook bereikt en overspoeld met het evangelie. Wie had het zo kunnen bedenken dan God, dat het is uit God. En hoe het zou gaan met mij. Van nature ongehoorzaam in de afgodendienst. Zoals elke heiden dat eertijds was en is. En toen mocht ik het evangelie horen. En toen mocht mijn hart voor het evangelie opengaan. Het is alles uit God. Niet uit mijn gedachten. Niet uit mijn verlangen, niet uit mijn gezoek, niet uit mijn gesmeek. Het is uit God. Uit hem en ook door hem zijn alle dingen. Kijk, dingen bedenken is één ding. Maar ten uitvoer brengen, dat is nog wel even wat anders soms, hè? Nou, God heeft allebei gedaan. Alles is uit hem gekomen, uit hem bedacht, uit hem gewild. Maar het is ook alles bewerkt en verwezenlijkt door hem, door zijn Zoon Jezus Christus, gekomen van de hemel naar de aarde. Van de plaats van vreugde neergedaald in een land van smart. Leidend door het leven, door Gethsemane heen, naar het kruis toe, onder de last van onze zonden en de toren Gods die we nooit zouden hebben kunnen dragen, onder we voor eeuwig hadden moeten verzinken. De wet vervullen die wij hebben vertrapt en hebben weggeschopt. De Heilige Geest verdienend en verwervend, die wij nooit meer konden bereiken. Door Jezus, Gods weg naar mijn hart, ging via Golgotha, ging voor hem door de Godverlatenheid en de nederdaling ter hel heen. Gods weg naar mij, door hem en door de Heilige Geest, die me opzoekt en die me op blijft zoeken, ondanks mijn verzet en mijn weerstand, die me achterna blijft lopen, toen ik me weer losrukte. Toen ik me weer aan hem onttrekte. Toen ik me er weer voor verborg. Toen ik het wilde ontduiken. Hij bleef me achterna lopen. Hij bleef het net zo lang doen. Totdat ik geen kant meer op kon. En hij mijn taaie wil. Omboog. Tot gewilligheid. En hij mijn harde hart week maakte. Tot nederigheid. En ik ging geloven. En ik ging me gewonnen geven aan de Heer Jezus door de Heilige Geest. Uit God zijn alle dingen. De Vader die het wilde, die het bedacht. Door God zijn alle dingen. Door zijn Zoon en door zijn Geest. En daarom tot God zijn alle dingen. Tot zijn eer, tot zijn lof. Alles, alles is aan God te danken. De zaligheid van elke Jood. De zaligheid van elke heiden. En de zaligheid van mij wel driedubbel in het bijzonder. Uit zijn gedachten voortgekomen. Door hem bewerkt als Zoon. Door hem tot stand gebracht als Heilige Geest. Ik heb het niet gewild, ik heb het niet bedacht, het was in mij niet opgekomen. Ik heb het niet gekund, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet gewend, ik heb het niet omgevraagd. Tot hem zijn alle, want ze zijn uit hem en ze zijn door hem. En dat slot van mijn elf, hè. Dat is nou eigenlijk ook, nou, je kan zeggen, de beste toetssteen voor het geloof. Wie wil er zo zalig worden? Ja, kijk, ik kan natuurlijk denken, ja, zalig worden, wie wil dat nou niet? Niemand wil toch verloren, niemand wil toch eeuwig onder Gods toren moeten verkeren. Ja, ja, maar dan is nou het punt, wie wil er zalig worden? Op zo'n manier, dat God alleen daar alle eer voor krijgen zou. Wie wil er zalig worden? Wilt u weer zalig gemaakt worden? Op zo'n manier dat mij niets te beurt zal vallen aan eer of roem of lof. Dat mij alleen de schande en de aanklachten en de verwijten overblijven. En dat God alleen alle eer ervoor zal krijgen. Die geloof. Die gelooft echt. Ik was ergens bij van de Puritijnen. Dan zeg je, al zou ik ook op nog 10 andere manieren zalig kunnen worden. Zou ik nog voor deze manier het verkiezen. Deze manier. Dat het puur uit God de Vader is. En dat het puur door God de Zoon en door God, dat is de heerlijkste manier. Dat is de rijkste manier, dat is de zekerste manier, dat is de mooiste manier, dat is de prachtigste manier. Dan zou er nog 9 andere manieren kunnen ook. Ik zou alleen op deze manier zalig willen worden. Dat God alleen, Vader, Zoon en Geest, de manier van uw verkiezing, de manier van uw verzoening, de manier van uw wedergeboorte, de heerlijkste manier om zalig te worden. God alleen, al de eer en elke Israëliet en elke heiden die zalig wordt, die zal dat koor meezingen. Soli Deo Gloria. Amen. Laat het ook maar in gaan oefenen. Psalm 89, vers 1 en vers 8. Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En gij toch, gij zijt hun roem. En uw vrije gunst alleen wordt de eer, de lof toegebracht. Psalm 89, vers 1 en 8. zijn over dat muntstuk te denken. Het is denk ik misschien nog voorzichtig te zeggen, aan de ene kant van het muntstuk staat vertorend, aan de andere kant staat bemind door God. Dat is denk ik voor iets minder misverstand vatbaar. Op dat muntstuk van Israël van Jezus Acosta, aan de ene kant staat vertorend, God is vertorend vanwege de verwerping van zijn zoon, aan de andere kant toch bemind en geliefd vanwege het verbond met de Vader. Laten we de Heere danken en bidden. Uit u, door u, tot u, o Heere, zijn alle dingen. Uit u alleen, o Vader, uw wonderlijke raad, welbehagen en barmhartigheid. Door u, o Zoon, de weg van de hemel naar de aarde. Door Gethsemane naar het kruis, door uw Heilige Geest, zoekend, achternalopend, inwinnend. En daarom, Heere, zullen allen die zalig zijn, het zingen, uit u, door u, tot u, zijn alle dingen. Als wij zalig worden, Heere, uit de ongehoorzaamheid verlost, door pure barmhartigheid. Heere, geeft u dat ons hart het herkent, dat wij alleen aan barmhartigheid ons kunnen toevertrouwen voor onze zaligheid, Heere. En dat we zo eens in dat koor mee zullen zingen, met allen uit Israël en uit alle volken die uw barmhartigheid bewezen hebt. Zo, Heere, had niemand het kunnen bedenken. Zo had niemand het verdiend. Zo had niemand het kunnen doen. Dan gij alleen. We danken u voor dit hoofdstuk in de openbaring van de schrift aan ons gegeven. Geef dat uw kerk, geef dat wij het niet ongebruikt, ongelezen, onbeoefend laten, Heere. Wees met ons, geef dat we veilig thuis mogen komen. En draag ons ook het verder van deze week door op weg naar een nieuwe zondag, zo u het geeft. Hoor ons uit genade. Omwille van uw pure barmhartigheid. Uw naam ter eer. Amen. Laten we zingen uit Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, vers 1. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.